goede gezegende zat het allemaal. Het komt maar zelden voor dat ik in een gemeente kom waar ik eigenlijk vrijwel niemand ken. Ik vind het wel heel leuk om uitgenodigd te zijn hier. Vandaag gaan we het hebben over water. Ik heb mijn opleiding gehad voor medisch missionaris in Amerika bij Thomas Jackson. Voor heel veel mensen die met gezondheid bezig zijn, een erg bekend iemand. Ben ik naar Meat Ministry geweest en ik heb daar een opleiding gedaan van 4 maanden. En ik heb medisch missionariswerk gedaan in Kenia voor een aantal maanden. En ontzettend veel van geleerd. En ik vind het heel erg fijn dat ik het ook in Nederland mag brengen. Omdat we denken dat we in Nederland heel erg gecultiveerd zijn. Dat we eigenlijk alles wel een beetje weten. En dat de gezondheidszorg hier eigenlijk heel erg geweldig is. Maar vaak merk ik toch als ik deze presentaties geef dat mensen eigenlijk bijzonder weinig weten over wat de Bijbel eigenlijk zegt. En wat de Geest de profetie zegt over onze gezondheid. En vandaag gaan we het hebben over water. Daarbij komen ook praktische tips naar voren. Ik ga wat therapieën voordoen. Ik ga ze niet allemaal voordoen. Omdat sommige vrij ingewikkeld zijn. En je daar echt wel een cursus voor nodig hebt om die te kunnen doen. Dus mocht je daar interesse in hebben, dan zou ik zeggen van doe een mailtje naar Meat Ministry of wat dan ook. En kijk of je dan via hun informatie toegezonden kan krijgen. De therapieën die ik ga laten zien, die kan iedereen gewoon ook thuis doen. Maar we gaan eerst eventjes over de theorie hebben. Het gebruik van water. Ik hoop dat hij het doet. Hier. Ja. Even kijken. Dit is de eerste. Nou, deze heeft mijn man in de prediking ook al aangehaald. Ik hoorde zo af en toe voor mezelf een grasmaaier voorbij komen. In gezondheid en ziekte is zuiver water één van 's hemels grootste geschenken. Kostbaarste zegeningen. Het juiste gebruik daarvoor bevordert de gezondheid. Het is de drank die God beschikte om de dorst van mens en dier te lessen. Het vrije gebruik van water om te drinken voorziet in de behoefte van het gestel en helpt de natuur om ziekte te weerstaan. Dus water is een gift dat wij gekregen hebben van God. En het is iets wat wij het minst gebruiken. Mensen drinken liever thee of koffie of zoals mijn man siroop of limonade of wat. Maar water is eigenlijk niet iets wat mensen standaard drinken. Water kan op vele manieren worden aangewend om lijden te verlichten. Als men bepaalde hoeveelheden, ongeveer 0,5 liter, helder warm water drinkt voor het eten, dan ondervindt men daar geen nadeel van, maar het levert daarentegen juist veel goeds op. Wat zouden de voordelen zijn van het drinken van warm water? Mogen jullie antwoord geven? Wat zouden daar de voordelen voor kunnen zijn? Ja? 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 Het is namelijk zo dat het namelijk helpt om onze maag al op temperatuur te brengen. En als wij een warme maaltijd gaan nemen, ten eerste door het drinken van water gaan we minder eten. Dus we eten voldoende. Mensen hebben heel erg de neiging. Eigenlijk iedereen heeft dat, of je nou wat steviger bent of wat dunner, iedereen overeet. En door het drinken van warm water krijg je een wat voller gevoel en zit je dus sneller vol en eet je het dus gewoon genoeg naar datgene wat jouw lichaam nodig heeft. En het helpt dus om je spijsvertering al op de juiste temperatuur te brengen en op gang te gaan helpen. Velen vergissen zich echter door bij hun eten koud water te drinken. Men moet zijn eten niet wegspoelen. Als men water drinkt bij het eten. Oh ja, sorry. Als men water drinkt bij het eten, vermindert de speekselvorming. En hoe kouder het water, hoe groter de schade voor de maag. IJswater of ijslimonade bij het eten houden de spijsvertering tegen. Totdat ons organisme voldoende warmte naar de maag heeft gevoerd, zodat die haar werk weer kan gaan doen. Kou langzaam en laat het speeksel zich goed met het voedsel vermengen. Hoe meer vocht in de maag terechtkomt, des te moeilijker verteert het voedsel, want het vocht moet eerst worden opgenomen. Dus we hebben gelezen, voor het eten kun je dus gerust een halve liter warm water drinken, warm lauw water, geen koud water, warm water. Dan kun je even een half uurtje wachten en dan kan je dus eten. Als je bij het eten gaat drinken, wat gebeurt er dan? We hebben het net gelezen. Sorry? Ja? Als je namelijk aan eten denkt alleen nog al, gaat je speeksel gaat zich vormen. En in het speeksel zitten enzymen waar de vertering al begint. Dus die gaan zich binden aan het voedsel om het dus beter te kunnen verteren. En als je dat dus met water gaat wegspoelen of met koude dranken, dan spoel je die enzymen weg, waardoor dus de vertering die in de mond moet plaatsvinden niet gebeurt. Ook ga je dus speeksel weghalen. Er wordt minder speeksel aangemaakt omdat je het al met water doet. Dus je hebt al minder enzymen. Waardoor dat de maag weer in problemen komt. Want de maag moet namelijk veel meer werk doen om het eten te verteren. En in de anatomie hebben ze nog nooit tanden gevonden in de maag. Dus het is heel erg belangrijk dat je dus je voedsel goed koudt. En dat je het dus niet koud water gaat wegspoelen. Ik weet dat heel veel mensen dat wel gewend zijn. Eigenlijk bijna overal waar je komt vragen mensen wel of je wat wilt drinken bij het eten. In restaurants is het eigenlijk ook heel normaal om iets te drinken bij het eten. Maar het is eigenlijk iets waar we van af zouden moeten. Omdat het gewoon heel erg slecht is voor onze spijsvertering. We hebben een tekst uit de Bijbel. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Mijn man heeft deze tekst ook aangehaald in zijn preek. Ik hoorde weer de grasmaaier. En Jezus zegt dus ook dat hij het levende water is. Ook hij zegt dat water, dat belangrijk is voor ons. Op vele manieren. En we hebben het vanmorgen gehad over de geestelijke manier. We zullen nu verder gaan met een volgende tekst. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. Zouden we dit alleen nog maar geestelijk kunnen opvatten? Ik denk namelijk ook dat je het heel erg fysiek kan opvatten. Omdat water zo'n belangrijk element is in ons leven, voor ons lichaam, is het niet alleen nog maar zo dat het geestelijk voldoening geeft, dat het geestelijk iets doet met ons. Maar ook dat het drinken van water, voldoende water op een dag, ons ook lichamelijk sterker zal maken. En ik denk ook dat we, als wij straks allemaal hopelijk in het Hemels Koninkrijk mogen zijn, zullen we ook echt alleen nog maar water drinken. Er zal niet iets anders zijn. Hoe zit het met het watergebruik van het lichaam? We gaan het eens eventjes na. De nieren scheiden 5,5 glazen af via de urine. En dan heb ik het over flinke glazen van 250 cc. Dat is 5,5 glas. De longen verliezen 2 glazen via ademhalen. De huid verliest 2 glazen door transpiratie. Het maag-darmstelsel verliest 0,5 glas via de ontlasting. Hoeveel glazen zijn dat in totaal? Ja? Als een glas 250 cc is, dat is 2,5 liter wat je alleen al verliest, gewoon gedurende de dag. Hoeveel zou je dan moeten drinken? Mag je gerust 2,5 liter drinken? Dat wat uitgescheiden wordt, moet ook weer aangevuld worden namelijk.
Ga nog steeds om water.
Je mag, het is heel erg belangrijk om te weten dat je nooit ijskoud water moet drinken. En dat is niet makkelijk. Want als wij wel eens bij een benzinestation stoppen of zo, dan valt het niet mee om van iemand een flesje water te krijgen wat niet in de koeling heeft gestaan. Maar het is heel erg belangrijk om te weten dat de maag ontzettend veel moeite moet doen om op te warmen. De maag heeft een bepaalde temperatuur. En als jij daar iets heel kouds op gaat doen, zoals gekoeld water, dan legt het eigenlijk de maag helemaal lam. En dan blijft dat water dus in de maag zitten, totdat de maag weer enigszins voldoende is opgewarmd om er iets mee te kunnen doen. Waardoor dat mensen dus oprispingen kunnen krijgen, maagbeschadigingen kunnen krijgen. De maagwand is heel erg gevoelig, die daardoor beschadigd kan worden. En als je daar dan bij ook nog iets gaat eten, dan blijft dat ook heel erg lang in je maag zitten. Want het stopt gewoon, het hele spijsverteringssysteem stopt er gewoon mee. Dus het is belangrijk te weten dat het lauw water is waar we het over hebben. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ons water gebruiken wij om tekorten die we hebben aan te vullen. Want in water zitten ook mineralen en dergelijke. Maar het is ook om ons lichaam te zuiveren. Dus als jij daar voor in de plaats iets van vruchtensap gaat drinken, dat moet verteerd worden. Dat heeft vruchtensap alleen al heeft een kwartier nodig. 1 glas vruchtensap om verteerd te worden door het lichaam. En ik ga er een heel klein beetje op in. Het is namelijk zo dat in een spijsvertering, als jij iets gegeten hebt, al is het maar één pinda doet er misschien 10 minuten over om verteerd te worden, dan zou je eigenlijk 5 uur lang je maag rust moeten geven. Dus dat betekent ook dat als jij een glas vruchtensap drinkt, waar je 3 of een kwartier over zou doen om dat te verteren, dat je daarna 5 uur je maag rust moet geven. Dus dan zou jij nooit aan je 2,5 liter kunnen komen. Dus dat is heel erg belangrijk, dat water namelijk geen energierijk verteringsproces nodig heeft. Het enige wat belangrijk is, is dat de maag op temperatuur is om het door te kunnen sturen naar daar waar het nodig is. En daarvoor heeft de maag die bepaalde temperatuur nodig. Ja? We gaan even naar de volgende. Water wordt in het lichaam opgenomen door voedsel. Er zit ook water in ons voedsel. Ongeveer 3 glazen. En door de stofwisseling van het lichaam, en dat is ongeveer 1,5 glas. Dus dan blijft er nog 5,5 glas over, wat we eigenlijk zelf zouden moeten aanvullen. Ja? Er zijn altijd omstandigheden die de waterbehoefte van ons lichaam verhogen. Dat zijn hoge koorts, zwaar lichamelijk werk of elke andere activiteit die zweten van het lichaam verhoogt. Het is niet zo dat als wij niet bewegen, als wij een hele dag op school zitten of iets dergelijks, dat je geen transpiratie hebt. Je hebt altijd transpiratie. Dus het, ook al heb je zoiets van, ik zweet niet, er zijn mensen die sowieso niet makkelijk zweten. Ik zweet helemaal niet makkelijk, zelfs al ga ik 1 uur sporten, dan zweet ik ook niet makkelijk. Maar ik moet wel datgene wat mijn lichaam uitscheidt, dat moet ik wel aanvullen. Want ik verlies wel wat mineralen en lichaams-eigen stoffen. Door mijn poriën. Ziekten zoals verkoudheid, welke resulteert in verhoogde afscheiding van het bovenste ademhalingssysteem. Kunnen jullie daar een voorbeeld van vinden? Ja? Sorry? Hoesten. Alles eigenlijk wat te maken heeft met de longen en de bronchiën. Dus ook iemand die astma-patiënt is, is er zeer bij gebaat om veel water te drinken. Want het is namelijk zo dat water onze organen spoelt. Iemand die een astmapatiënt is, die maakt te veel slijm aan in de longblaasjes. En met dat water kan het dus weggespoeld worden en heeft iemand dus meer lucht om te kunnen ademen. Wanneer er een droge lucht heerst, evenals erg hete woestijnlucht of juist erg koude winterlucht, maar bijvoorbeeld ook airconditioning. Airconditioning is altijd droge lucht. En dan moeten we er altijd aan denken om voldoende te drinken. Het is geweldig in de auto. We hebben het zelfs in ons huis. Maar ik zelf vind het niet prettig namelijk als er airconditioning is. Ik krijg een hele droge mond. Ik merk heel snel dat het een droge lucht is. Ik werk ook in een verpleeghuis waar ook continu die droge lucht hangt. En ik merk het gewoon aan mijn lichaam dat zwaar is voor mijn lichaam. Om daar heel de dag in te zijn. Ja? Ja, ik hoor mezelf wel. Ben ik slecht verstaanbaar? Ja? Ga ik gewoon een beetje harder praten? Gewoon ietsje dichterbij zitten. Kunnen jullie het verder wel goed volgen? Ja? Braken of diarree. Daarbij verlies je natuurlijk altijd ontzettend veel vocht. Diarree is ook, ontstaat ook omdat het lichaam te veel vocht onttrekt. Dus dat betekent dat we het ook moeten gaan aanvullen. Want bij braken, nou, dat is logisch dat je daar heel veel vocht bij verliest. Zogende moeders. En dit is vooral om de borstvoedingproductie goed op gang te houden. Wanneer je kijkt in Afrika en dergelijke, als je van die uitgemergelde kindjes ziet aan de borst van een nog uitgemergeldere moeder, dan heeft het vooral te maken dat het kind niet voldoende voeding kan krijgen via de borstvoeding, omdat die moeder gewoon geen productie heeft. Water zorgt er namelijk voor dat die productie goed op gang komt. Een hoog proteïne dieet, hoge zout- of suikerinname en vitamine mineraalaanvullingen, alles verhoogt het werk van de nieren in het afvoeren van de afval. Dus wat houdt dit nou in? Als je heel erg veel proteïne-houdende producten eet, zoals kaas, melkproducten, vlees, dan heeft je lichaam dus meer moeite nodig om dat dus kwijt te kunnen. Vooral wanneer je vlees eet, zitten ontzettend veel hormonen in, veel afvalstoffen. Dan moeten je nieren ontzettend hard werken om dat kwijt te kunnen. En dan heb je dus extra water nodig om je nieren als het ware te beschermen. We hebben altijd 1/3 meer water nodig dan dat dorst aangeeft. Wanneer iemand dorst heeft, dan pakken ze eigenlijk altijd water of iets anders totdat de dorst over is. En eigenlijk zouden we dan nog 1/3 meer moeten drinken van wat we al gedronken hebben totdat de dorst weg was. Daar nog 1/3 bovenop om dus het tekort weer aan te vullen. En in de Geestelijke Profetie staat, drink 2 glazen water bij het opstaan, 2 halverwege de morgen en 2 halverwege de middag. Drink genoeg water om de urine bleek te houden. Denk erom dat er bij omstandigheden die waterverlies met zich meebrengen, meer water gedronken moet worden. Dus, wanneer we opstaan, beginnen we altijd met 2 glazen water te drinken. Lauw water. Geen koud water, maar lauw water. En dat is in het begin even wennen. Als je nog niet zoveel water drinkt, wie drinkt er niet veel water op een dag? Wat is ongeveer het gemiddelde van wat je drinkt? Iets meer dan 1 liter? En... Nee, heb ik het echt puur over water? Want koffie en thee met theïne en cafeïne maakt namelijk dat het ook weer water onttrekt aan het lichaam. Dus dat mag je absoluut niet meetellen. Je zou eigenlijk zelfs voor iedere kop koffie of iedere kop thee die je drinkt waar theïne of cafeïne in zit, een glas water extra moeten drinken. Omdat het onttrekt ontzettend veel vocht, dus dat mag je al niet meetellen. Dus als je dan nog maar 1 liter water drinkt ongeveer op een dag, en je drinkt dan daarnaast nog heel erg veel thee, dan heeft die liter eigenlijk geen zin. Het is goed hoor, om het te drinken, maar het, voor je lichaam doet het eigenlijk helemaal niks. Dat is een kruidenthee, hè? Ja. Klopt, klopt. Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. Ja. Maar dan gebruikt u het medisch. Snapt u wat ik bedoel? Dus het is heerlijk om kruidenthee te drinken. Maar ook in kruidenthee zitten calorieën. Ook kruidentheeën moeten verteerd worden. En dan zit je dus weer met het verhaal van het verteringsgestel. Dat de maag zoveel uur rust nodig heeft nadat het iets verteerd heeft. En als je dus houdt van kruidentheeën drinken of iets dergelijks, dan raad ik aan om dat te doen na het eten of voor het eten. Omdat het calorieën bevat. Dus dan wordt het gewoon meegenomen in het verteringsproces. Ja? En... Nee, precies. Nee. Nee. Maar rooibosthee wordt ook, is ook een kruidenthee. En dat drinken mensen wel heel erg veel. Groene theeën worden veel gedronken. Groene theeën zijn eigenlijk ook medicinaal. Want groene thee is ook weer een vocht afdrijven. Dus dan ga je weer, je kunt zeggen ik neem water toe, maar je gaat weer water uit het lichaam onttrekken. Groene theeën zijn bijvoorbeeld heel erg goed voor mensen die veel water vasthouden, veel vocht vasthouden. Die makkelijk dikke handen hebben, dikke benen, dikke voeten. Daar is groene thee erg voor geschikt. Maar het is zo, kijk, God heeft ons kruiden gegeven en groenten gegeven om ons lichaam sterker te maken. En kruiden zijn ontzettend geneeskrachtig. Er zit een hele geneeskrachtige werking in. En daar is het eigenlijk ook voor bestemd. God heeft het gegeven om iets goeds te doen voor ons. Er zitten heel veel medicinale krachten in die wij mogen gebruiken. Maar het dieet wat God heeft gegeven is eigenlijk heel erg duidelijk wanneer we dat in Genesis gaan bekijken. Want wat zei God tegen Adam? Hij mocht eten van... Waar mocht hij van eten? Al datgene wat de bomen voorbrachten. En toen de zondeval kwam, heeft God de gewassen van het veld erbij gegeven. Waarom? Omdat in groene groentes en dergelijke en in granen ontzettend veel geneeskrachtige werking zit. Dus omdat de zondeval er was, ging ons lichaam natuurlijk aftakelen. Zonde brengt ziekte. En daarom heeft God het dus toegestaan dat wij dat soort dingen erbij gingen eten. Omdat we dus ziek werden. En daarom heeft God het gegeven. Maar het oorspronkelijke dieet was eigenlijk gewoon alleen nog maar datgene wat de aarde voortbracht. Wat de bomen voortbrachten, de struiken voortbrachten. Was ontzettend veel vruchten. En die vruchten die hadden eigenlijk alles wat wij op dat moment nodig hadden. Dat is nu ook niet meer. We halen nu niet meer hetzelfde uit de vruchten als wat we 100 jaar geleden deden. Dat takelt steeds verder af. Dus dat is het A-plan wat God had. En uiteindelijk zitten wij nu op het B-plan. We hebben er iets bij gekregen om ons lichaam zo gezond mogelijk te kunnen houden. Is dat duidelijk? Is de vraag over de thee zo beantwoord? Nee, dat klopt. Ja, Piet van het End. Klopt. Want het wordt chemisch gezuiverd. Als je spaarblauw bakt, heb je zuiver bronwater. Maar je hebt bijvoorbeeld ook van die Brita-kannen. Die eigenlijk helemaal niet zo heel erg duur zijn. En dan koop je dus een filter, die kun je daar dus in doen. En dan heb je een kan wat het water wat je gaat drinken, dat zuivert. En dat smaakt heerlijk. Dus heel zacht water. Een beetje te vergelijken met spaarblauw. Ja, maar die filters die vallen best mee. Want je doet er een maand mee met zo'n filter. Eigenlijk wel langer dan dat. Want... Nee, maar dat ga je proeven. Je proeft het als je het niet meer doet. Dan proef je dat het water anders smaakt. En dan vervang je hem. En heel vaak zijn die ook nog in de aanbieding ook. Je hebt heel vaak, omdat zo weinig mensen dat hebben, maar bij de tuinen, bij reformwinkels, zelfs bij de mediamarkt, zijn ze eigenlijk bijna altijd in de aanbieding. En dan slaan wij er een heleboel in. En als je er 8 hebt, nou, dan doe je 8 maanden mee. Dan ben je een half jaar verder. Dus. We gaan eventjes verder. Het inwendige gebruik van water. Het lichaam verkiest lauw tot koel water. Erg koud water zet de spijsvertering stop als het tijdens de maaltijd wordt gedronken. En vermindert de signalen van dorst van het lichaam. De beste tijd om water te drinken is tussen de maaltijden. Vermijd het drinken van water 30 minuten voor een maaltijd en 1 tot 2 uur na een maaltijd. Drinken tijdens maaltijden verdunt de enzymen en stelt de spijsvertering uit. Dat is een logisch verhaal natuurlijk na hetgene wat we net allemaal verteld hebben. Belangrijk is dus dat je dus niet een half uur voordat je gaat eten nog water gaat drinken of iets dergelijks. En dat je 1 tot 2 uur na een maaltijd geen water gaat drinken. En dan heb ik het dus niet over bijvoorbeeld een kop granenkoffie nemen, wat dus wel verteerd moet worden. Want dat zou je dus gerust na het eten kunnen nemen. Maar we hebben het hier over het gebruik van water. Water is onmisbaar voor een doeltreffende bloedsomloop. Deze bestaat namelijk voor 90% uit water. De bloedstroom vervoert zuurstof en onmisbare voedingsstoffen naar elk lichaamscel en vervoert de afvalproducten van de cel naar de nieren, longen en huid voor verwijdering. Ook vervoert de bloedstroom de witte bloedlichaampjes die ziektekiemen in het lichaam kunnen bestrijden. En wanneer we met de praktijk gaan beginnen, zal ik laten zien hoe dat je dus dat kan versnellen. Water is nodig voor speekselproductie en voor tranen. Water houdt de temperatuur van het lichaam op een gezonde hoogte en het helpt de temperatuur bij koorts te verlagen. Wat voor water zou je dan gebruiken? Hij gaat veel te snel. Deze moeten we hebben. Als iemand ziek is, wat voor water zou je dan gebruiken? Je zou denken koud, hè, eigenlijk. Ja. Ja, precies. Het heeft met het verschil te maken. Als je dan koud water gaat gebruiken, dan moet je koud water therapeutisch gebruiken aan de buitenkant. En niet inwendig heel koud water gebruiken. Water smeert ook de gewrichten en spieren. Heeft er iemand hier reumatische klachten? Ja? Dan is het zo belangrijk om veel water te drinken. En geen koffie, geen thee, maar echt gewoon water. Ik heb het zelf ook en ik heb het aan mijn lijf ondervonden dat het drinken van water al ontzettend veel pijnklachten kan wegnemen. Water helpt de vermoeidheid en uitputting van het lichaam te voorkomen en te verlichten. Ik kan bijvoorbeeld met auto rijden, kan ik heel erg het probleem hebben dat ik heel erg vermoeid kan raken. Als je dan wat water drinkt, dan voel je de energie weer in je lichaam komen. Mensen die dus eigenlijk moe zijn zonder te weten waarom, die kunnen dus een gebrek hebben aan water. De neiging in slaap te vallen gedurende de dag kan namelijk een teken zijn van het lichaam dat het water nodig heeft. Het is een signaal van dorst. Dorst is niet alleen nog maar een droge mond hebben. Signalen van dorst gaan veel verder dan dat. Niet meer helder kunnen nadenken, slaperig worden. Dat zijn allemaal tekenen van dorst. Water helpt vermoeidheid van geest te voorkomen en te verlichten. Dit is niet verwonderlijk als je weet dat de hersenen voor 85% uit water bestaan. Vele hoofdpijnen worden verlicht door gedurende 1 uur elke 10 minuten 1 glas water te drinken. Heeft iemand hier last van migraine aanvallen? Hebben jullie wel eens geprobeerd om dan veel te drinken? Het is moeilijk, want je kunt vaak ook heel erg misselijk zijn van migraine. Het is niet makkelijk om dan veel water te drinken. Bij migraine is het vaak ook net een beetje anders. Het wil wel helpen als je een lichte migraine aanval hebt. Heb je een hele zware aanval van migraine, dan moet je echt wel heel veel water kunnen drinken. En dat is niet makkelijk. Dat heeft ook weer net een andere werking. Dat zou je dus met een watertherapie meer hebben dan met water drinken op dat moment. Ik heb in Kenia gewerkt en daar kwam eigenlijk iedereen naar ons toe van mevrouw, ik heb altijd hoofdpijn. En dan vroeg je, goh, hoeveel water drink je op een dag? En dan zei ze, een half glas, 1 glas. En dan was het 50 graden. En dan zeiden we tegen hen, nou, we kunnen uw probleem heel erg gemakkelijk verhelpen. Nou, mensen wilden heel erg graag therapieën en dergelijke. Wilden graag bij ons komen watertherapie krijgen. En het enige wat we zeiden is, drink eens wat meer. Probeer eens om 's morgens 2 glazen, 's middags 2 glazen, 's avonds 2 glazen. En kijk eens of het dan beter wordt. Daar waren ze niet altijd blij mee met dat advies. En zelfs in Nederland kan ik vaak daar tegen mensen aankomen die dan zeggen van nou, is dat nou alles? Denk je nou echt dat dat alles verhelpt? En dan denk ik, probeer het eens. Het werkt ontzettend goed. Het uitwendig gebruik van water. Een dagelijks bad in lauw of koel water heeft de volgende voordelen voor de gezondheid. Het versterkt tegen verkoudheid en andere ziekten. Het verbetert de bloedsomloop. Het versterkt het lichaam. Het versterkt de geest, verheldert het verstand en het kalmeert de zenuwen. Het verhoogt de bewegelijkheid van de spieren. Het helpt de spijsverteringsorganen, dus de maag, lever en ingewanden. Hoe zou dat komen, denk je? Ja. 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 Vroeger hadden ze alleen nog maar bad, in de tijd dat zij dit schreef. Dus hadden ze geen douche. Hoe zou het de spijsverteringsorganen kunnen helpen als je het van buitenaf doet? Ja. De bloedsomloop die versnelt, ja. Wat nog meer? We hebben in het begin gezien dat de huid ontzettend veel water verliest. En we hebben allemaal poriën. En door transpireren, door die afvalstoffen, gaan die poriën dichtzitten. En als je dan dus niet dagelijks jezelf wast, worden die poriën niet schoongemaakt. En kunnen afvalstoffen er ook niet uit. Dus wat gebeurt met die afvalstoffen? Die gaan zich opslaan in de ingewanden. Waardoor ziekte dus komt. Dus de persoonlijke hygiëne is dus ook heel erg belangrijk. Niet alleen voor de buitenkant en voor onze medemensen. Maar ook voor de binnenkant is het heel erg belangrijk. Opdat die organen dus schoon kunnen blijven. Is dat duidelijk? Angstvallige zindelijkheid is een vereiste voor het lichamelijke gezondheid. Verontreinigingen worden voortdurend door het lichaam uitgescheiden via de huid. De miljoenen poriën zijn snel verstopt, tenzij ze worden schoongehouden door veelvuldig baden. En de afvalstoffen die door de huid afgescheiden moeten worden, kunnen een bijkomende belasting vormen voor de andere uitscheidingsorganen. Dus ook als wij het dagelijks bad niet nemen, betekent dus dat onze nieren, ons ademhalingsstelsel, noem maar op, moet allemaal veel harder werken om dus die afvalstoffen alsnog kwijt te kunnen. En vooral een sterke belasting op de nieren. Ja? Ja, maar ze worden wel elke dag gewassen. Maar ik werk wel. Daar worden ze helemaal gewassen, ja. Maar dat is eigenlijk een beleid wat heel belangrijk is. Dat ze elke dag gewassen worden. Ja. Ja. Ja, dat is heel belangrijk. Ja? Vooral voor het inwendige, hoe belangrijk het is. Ja, ik denk ook dat het in de tijd van Ellen White had het meer nadruk op hoe belangrijk het was. Het is een beetje het taalgebruik van toen. Ja. Maar ze wil daarmee aangeven hoe belangrijk het is dat wij persoonlijke hygiëne hebben. De meeste mensen zouden veel nut kunnen hebben van een dagelijks koel of lauw bad. Dus niet heet. Wie doucht er graag heet? Oh. En wat is heet? Hoe warm staat hij dan ongeveer? Oh. Voor mij is een hete douche 30 graden. En dat is voor heel veel mensen is dat eigenlijk te koud. Ik merk altijd, als hij eerst doucht, dan moet ik hem altijd terugzetten, de thermostaat. Want anders verbrand ik me eigenlijk gewoon. 30 graden is voor mij echt warm genoeg. En dat is eigenlijk een lauwe douche, is dat. Ja, een lauwe douche is ontzettend goed om de bloedsomloop op gang te krijgen. En om de witte bloedcellen op gang te krijgen. Het beste is zelfs nog, als je doucht, vooral om verkoudheden te voorkomen, dat je begint met een warme douche. ter ontspanning, zeg maar, als ontspanning van de spieren. En dat doe je ongeveer een minuut of twee, die warme douche. En dan draai je het helemaal koud. En het moet echt zo koud zijn dat je eigenlijk de neiging hebt om er onderuit te gaan. En dan moet je zeker een halve minuut tot een minuut volhouden. En dan draai je hem in een ene keer weer terug naar 30 graden. En dan krijg je dus weer die warmte. En wat gebeurt er dan? Jouw witte bloedlichamen krijgen een enorme boost. Want die krijgen een temperatuursverschil. En temperatuursverschil betekent koorts. Dat betekent ziekte. Dus die witte bloedlichamen die gaan keihard werken. Met het gevolg dus, als jij dat doet in een gezonde toestand, dat jij altijd een hoger aantal witte bloedlichaampjes hebt in je bloed. En dus minder ziek wordt, minder verkouden wordt. Ik had altijd, elk jaar, standaard, zo rond de kerstdagen, was ik ziek en had ik altijd voorhoofdholteontsteking. Voorhoofdholteontsteking wordt vrij licht overgedaan in Nederland, maar is eigenlijk heel erg gevaarlijk, want als je er niks aan doet, kan het omslaan in hersenvliesontsteking. Dus het is eigenlijk heel erg belangrijk dat we dat proberen te voorkomen. En toen was ik in Amerika en ik vertelde dat dus. En toen legden ze mij dus deze therapie uit. En ik heb het sindsdien nooit meer gehad. Elke dag eventjes die douche helemaal op koud. Het is niet leuk, maar het went. En dan zet je hem daarna weer lekker even terug op 30 graden. En dan ben je gewoon klaar voor die dag. En het helpt echt zo. Ik ben bijna nooit meer verkouden. Komt maar zelden voor dat ik verkouden ben. Ja? Maar dat heeft met het ziektebeeld te maken. Want dat is bij iedereen, hè? Als ik heel koud water krijg, wat doet iemand die koud water over zich heen krijgt? Die krijgen een schrikreactie. Dus wat doen die? Die spieren, die gaan zich helemaal aanspannen. Als iemand koud water over je rug gooit, niemand uitgezonderd, die doet dit. Dus die spieren gaan zich aankrampen. Die gaan verkrampen, zeg maar. Trekt zich helemaal naar binnen toe, als het ware, die rugspieren. En dat is normaal. Maar dat heeft dus gewoon met het ziektebeeld te maken. Maar als je dus dat ziektebeeld hebt, dan zet je niet helemaal tot op 5 graden de kraan. Als je maar gewoon een temperatuurverschil maakt. Bij gezonde mensen zeg ik, zet hem gewoon zo koud als je kan. En dan weer terug op die 30 graden. Maar mensen die dus, hè, zoals u, een ziektebeeld hebben die spierverkramping al met zich meebrengt, dan zet je hem niet helemaal op zijn koudst. Dan ga je bijvoorbeeld naar 15 graden. En dan heb je al genoeg temperatuursverschil om die witte bloedlichamen aan het werk te krijgen. Dat geldt alleen nog maar voor mensen die dan iets mankeren, hè? Ja? Ik persoonlijk doe het liever 's ochtends. Waarom? Omdat je 's nachts ontzettend veel afvalstoffen verliest. Je verliest 's nachts bijna meer afvalstoffen dan dat je dat overdag doet. Dus het is eigenlijk beter om het 's ochtends te doen. Ook wanneer je dus die therapie gaat gebruiken van die witte bloedlichamen, je bloedsomloop is natuurlijk 's nachts veel minder actief dan overdag. Wanneer je aan het bewegen bent en het allemaal naar je spieren toe gaat en dergelijke. Kijk, als jij slaapt ben je in rusttoestand, laat je lichaam dan ook in rusttoestand zijn. Als je dan zo'n therapie gaat doen met waterverschil, met temperatuurverschil, dan ga je je lichaam aan het werk zetten. Maar het is wel tijd om te rusten voor het lichaam. En dat betekent dus dat alles moet rusten. Dan moet ook de hartslag moet minder worden. Dus dan wordt er ook minder bloed doorgepompt. Dus dan heeft het niet zo heel erg veel zin om het 's avonds te doen. Ja, in principe wel. Want je maakt een korte tijd. En het is goed dat je spieren eventjes die opdonder krijgen, zoals we dat dan noemen, om sterker te worden. Omdat je die witte bloedlichamen die gaan sneller stromen. Je bloed gaat sneller stromen, dus je maakt ook meer spieren aan. Het brengt meer zuurstof naar de spieren, dus het is voor alles is het goed. Want bloedlichamen brengen ook meer zuurstof. Dus het is voor je hart alleen nog maar goed om zoiets te doen. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat als jij continu zo'n therapie krijgt, zo'n schok geeft aan je lichaam, dat het dan gezond is. Maar als je dat één keer per dag doet, is dat prima. Dan heeft dat geen gevolgen. Moet ik... Okay. Ja. Zijn er nog vragen? De warme douche kan ongeveer een minuut of twee. En de koude douche is gewoon kort, een halve minuut tot een minuut. En je doucht af met warm. Je hoeft niet met koud te eindigen. Even kijken waar we gebleven waren. We gaan dit stuk even helemaal doornemen. De meeste mensen zouden veel nut kunnen hebben van een dagelijks koel of lauw bad. 'S morgens of 's avonds. In plaats van een toenemende vatbaarheid voor koude, versterkt een goed genomen bad tegen de koude. Het bloed wordt naar de oppervlakte gebracht en de circulatie gaat vlotter en regelmatiger. De geest en het lichaam worden beide verlevendigd. De spieren worden soepeler, het verstand helderder. Het bad kalmeert de zenuwen. Baden stimuleert de ingewanden, de maag en de lever. Het stimuleert al onze organen en bevordert de spijsvertering. Dus dan is het ook al wel logisch, zeg maar, om het dan 's ochtends te doen, hè? Als het je spijsvertering en dergelijke stimuleert. Gaan we het even hebben over de kleding. Het is belangrijk dat de kleding rein wordt gehouden. De kleding absorbeert de afvalstoffen die door de poriën worden uitgescheiden. En als deze niet dikwijls verschoond en gewassen worden, zullen verontreinigingen opnieuw geabsorbeerd worden door de huid. Dus het wordt weer opgenomen en het lichaam moet het weer uitscheiden. Het is ook heel erg belangrijk dat als je dus hemdjes draagt of t-shirten onder je kleding, om elke dag een schone aan te doen. En dan die andere gewoon in de was te doen. Er zijn vele manieren waarop water kan worden toegepast om pijn te verlichten en ziekte tot stilstand te brengen. Iedereen zou het toepassen van deze eenvoudige behandelingen thuis moeten kennen. Moeders vooral zouden moeten weten hoe zij voor hun gezin in gezondheid, zowel als in ziekte, kunnen zorgen. En dan hebben we nog één Bijbels voorbeeld. Wie is dat? Ja, inderdaad. Een heel duidelijk voorbeeld waarin water gebruikt wordt als genezing. En dat was dan in de verkorte versie van over water. Ik wil nu een aantal therapieën gaan laten zien. Eventjes wil ik weten wat jullie graag willen. Willen jullie dat ik het gewoon ga demonstreren en dat de mensen zich vrijwillig bij mij melden die wel zo'n therapie willen ondergaan? Of willen jullie dat ik het uitleg en dat jullie het dan op elkaar gaan proberen? De eerste? Oké. Okay. Zijn er mensen die wel eens zo'n therapie willen doen? Die het willen ervaren? Ja? Ik heb verschillende therapieën. Ik heb het hete voetbad. Ga ik met jullie behandelen. De scrub. Om de bloedcirculatie te versterken. Ik heb nog wat therapieën met charcoal. Heeft iemand wel eens charcoal gedronken? Ja? Eén iemand? Charcoal, dat is medicinale houtskool. Ja, het is te vergelijken met Norit. Niemand ooit gedronken? Nou, mag je allemaal proeven? Sorry? De functie van charcoal is ontgiftend. Charcoal kun je bij heel veel dingen gebruiken. In Amerika wordt het in een ziekenhuis gebruikt. Als iemand bijvoorbeeld een overdosis heeft genomen van iets, gebruiken ze charcoal. Charcoal is ook goed te gebruiken bij diarree, maar ook weer bij verstopping. Want bij diarree maakt het de ontlasting weer wat harder en bij verstopping maakt het de ontlasting zachter. Charcoal is heel erg goed te gebruiken wanneer men inwendige ontstekingen heeft. Werkt het daar goed op. Je kunt er ook compressen van maken om van buitenaf te gebruiken. Dus het is heel veelzijdig. Het is echt een aanrader om charcoal gewoon in huis te hebben. Ten alle tijden. Dat ga ik laten zien. Je kan het ook preventief gebruiken. Belangrijk is wel als je preventief gebruik doet van charcoal, dat je wel genoeg water drinkt. Want als je niet genoeg erbij drinkt en je hebt gewoon een gezonde toestand, dan leidt het dus tot verstopping. Voor kleine kinderen, hoe klein? Dan mogen ze al nootjes eten. Ja, dan zou je het ook wel kunnen gebruiken, maar dan is de hoeveelheid natuurlijk wel een stuk minder. Maar ik zal het zo eventjes helemaal gaan uitleggen. Laten we daar maar mee beginnen met de charcoal dan. Sluit dit even af.